NL. NPO Radio 1. Het Marathon Interview.
Goedenavond, welkom bij het vierde marathoninterview van dit jaar. Eén interviewer, één gast, 3 uur samen in een studio. Zonder onderbrekingen, anders dan het nieuws. Zonder muziek ook. Langzame radio in donkere dagen. Vandaag ontvangt Marcia Luijten cineast Frans Wijs. Heeft eigenlijk wel een aardige aanleiding, want toen Frans Wijs en Marcia Luijten elkaar voor het eerst ontmoetten, bleken ze een onverwacht raakvlak te hebben, namelijk Limburg. Frans Wijs zat er als kind ondergedoken. Marcia Luijten groeide erop. Hij bleef het lang missen, de grote familie, de boerderij, het troostrijke Roomse leven, ja ja. Na de oorlog moest Frans Wijs het lang zonder familie stellen, maar als regisseur construeerde hij zijn eigen familie. Een van acteurs, op een warme, volle filmset. Hij heeft zelfs ooit eens gezegd, nog niet eens zo lang geleden, dat mocht hij ooit op een onbewoond eiland aanspoelen en hij zou mogen kiezen wat er voor hem zou aanspoelen, ook nog buiten hemzelf, dan zou dat wat hem betreft een schip vol met acteurs moeten zijn. Frans Wijs stond aan het begin van de Nederlandse film. Geen Nederlandse cineast schiep een omvangrijker oeuvre. Hij maakte naam met kaskrakers als De Inbreker, Rode Sien, ontwikkelde zich als regisseur van boek- en toneelstukverfilmingen, verfilmde boeken van Kampert, Vestdijk, Mulisch en mindere goden van de Nederlandse literatuur. Zijn grootste succes behaalde hij met de verfilmingen van Voskuils bij nader inzien en het toneelstuk Leedvermaak van Judith Hertzberg. Goed voor 2 gouden kalveren. 50 jaar nadat een eerdere poging spaak liep, gaat hij nu eindelijk Het leven is verrukkelijk verfilmen. Zijn zoon Geza in de hoofdrol. We staan aan het begin van een gesprek van 3 uur... van Marcia Luijten met de filmmaker die altijd geroemd werd als acteur-regisseur die de mens achter de mens laat zien. Komt Frans Wijs vanavond achter zichzelf vandaan. Het is de tijd en de tijd alleen die het ons zal leren. Wilt u reageren? Mailt u dan met marathoninterview@vpro.nl. Twitteren kan natuurlijk altijd met de hashtag marathoninterview. We hebben nog maar 3 uur te gaan. Het is de hoogste tijd voor Frans Wijs en Marcia Luijten.
Ja, fijn dat je er bent, Frans. Welkom. Bij dit laatste marathoninterview van het jaar, we spraken elkaar in september. Dat was op het filmfestival in Utrecht. En daar vroeg je me al heel snel om vooral geen u te zeggen. En dus ik denk, dat doen we vanavond dan ook maar zo. Hey, het is voor ons allebei het eerste marathongesprek. En ik ben gewaarschuwd dat het soms een helft...
Is voor jou ook echt je eerste?
Echt mijn eerste keer.
Oké, okay, ja. Leuk. Nee, dat maakt me iets rustiger.
Oh, heel goed, ja.
Nee, maar die inleiding had voor mij nog gewoon 3 uur door kunnen gaan.
Dat is fijn, hè? Ja.
Nee, maar goed.
Maar ik ben dus wel eens gewaarschuwd dat het een hellentocht kan worden. Dat die 3 uur. En ik vroeg me af, heb jij geaarzeld of je mee zou doen?
Nou, als ik heel erg eerlijk ben, dat is toch wel heel moeilijk voor mij. Dan, want ik hou erg van fantaseren en liegen. Het woord liegen is wat hard, maar het komt er wel op neer. En, maar toen dacht ik, toen je het vroeg, toen dacht ik, oh, mag het volgend jaar zijn? En dat was gewoon omdat ik hoop en bid en afklop. Want ik klop alles af. Als de luisteraar af en toe, dan is dat gewoon omdat ik weer iets heb gezegd waarvan ik niet zeker weet dat het doorgaat. Maar in ieder geval, die film Het leven is verrukkelijk, die is nu, zover het menselijk denkbaar is die, wordt die gemaakt. En toen dacht ik, oh, als ik nou ergens belangstelling nodig heb, dan is het volgend jaar, als die film er is. Maar goed, we slaan ons hier vol, met veel zin. Ik vind het heel leuk om...
Ja, wat ik je vooraf niet heb gevraagd... is er eigenlijk een plek in je leven waar we vanavond niet mogen komen?
Oh, gosh. Oh, hier kan ik echt wel een paar uur over na gaan denken. Want ik mijd die plek. Ik bedoel, als ik hem. Je zal het merken als je hem aanraakt. Maar ik ben. Wat dat betreft, ik heb wel eens gezegd, ik open mijn mond en ik ben zelf nog het meest nieuwsgierig wat eruit komt. En dat is ook echt op. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak dat ik na afloop van een film nog iets moet zeggen of vooraf. En ik word gek. Ik heb gisteravond heb ik met mijn zoon een speech voor mijn zoon. En het was voor het eerst eigenlijk dat ik niet durfde om hem gewoon à l'improvise te doen. Dat ik hem op heb geschreven.
Waarom durfde je dat niet?
Omdat ik merk dat ik steeds meer ook op dit punt in mijn leven. En laten we het woord leeftijd niet te vaak gebruiken. Als dat nou. Dat is de plek waar ik het eigenlijk het minst over wil hebben: leeftijd. Het feit dat we. Ja, ik hoorde ook net dat ik een van de meeste films of de Nederlandse films had. Ik hoop nou niet dat er hopelijk al de eerste binnenkomen van mailtjes van mensen. Hoe kun je dat zeggen? Ik heb veel meer films gemaakt. Ik weet niet hoeveel Paul er heeft gemaakt, Paul Verhoeven. Maar in ieder geval, ik was voor het eerst. Heb ik echt. En ik haat het om dingen van papier te lezen. Maar ik heb wel een deel, moet ik bekennen, echt gedaan. Omdat ik wilde. Hij is 30 geworden.
Ja, Geza, je zoon.
Geza is. Ja, is.
Het was nog, een mooi feest, hè? Want...
Het was. Ik hoorde net het verhaal van dat ik wel eens heb gezegd dat als ik ooit op een onbewoond eiland kom en er spoelt een volgend schip aan, dan, dat het dan allemaal acteurs zijn. Dat was gisteravond een beetje het gevoel wat ik had. Echt, het was één groot. Ja. En dan. Maar wat is de vraag?
Nou, we beginnen pas. Hoor.
Ja,
dit was gewoon.
Of welk deel ik niet wil aanraken.
Of er ergens een deurtje is dat niet open mag, maar dat je zegt. Dat
veel
weet deurtjes, ik niet.
Volgens mij.
Oké. Okay,
dat is het echt. Ik heb je geloof al eerder verteld dat ik nooit meer naar begrafenissen wil, omdat ik gewoon echt. Nou ja, twee keer in een ziekenhuis ben geëindigd. Nog tijdens de begrafenis. Omdat ik gewoon. Het is niet eens alleen maar het huilen om de overledene, maar het is vooral het huilen wat ik nalaat te doen als ik gewoon leef. Ik bedoel,
welk leed is het dan dat je dan beweent?
Weet je wat ik het gekke is? En ik had het gisteravond, dan zie ik Geza met al zijn vrienden.
Ja.
Vrienden die al, nou ja, van de 30 jaar al zeker 15 tot 20 jaar koestert. En ik realiseer me, ik heb heel weinig vrienden. Omdat ik me ook gewoon, wat dat betreft, niet bewust, maar ja, isoleer. Ik weet het niet. Ik heb zo geleerd in mijn leven om in pleeggezinnen, onderduik, pleeggezinnen. En daar gaan we het allemaal nog over hebben.
Ja.
Maar dat ik merk dat ik. Ja, ik ben ook pas 8, 9 jaar geleden voor het eerst getrouwd in mijn leven. Ik wilde nooit trouwen, omdat ik dacht, ja, ik had zoveel mensen elkaar horen zeggen hoeveel ze van elkaar hielden, terwijl ik eigenlijk al zag dat het onzin was. Dat ik dacht, ja, waar gaat het over?
Je was bang voor eventuele hypocrisie daarvan.
Nou ja. Zelfs het Sherlock Holmes in me,
ja.
Die meteen op zoek ging naar waar gaat het fout.
Ja, maar dat is ook waar je films natuurlijk vaak over gaan. En ze laten altijd de beurzen, plekken en relaties zien.
Ja, nou, dit is. Ja, ik
maar
zou,
nu lopen op de zaken vooruit, Frans. Ja. Want we gingen nog even kijken naar die nieuwe film. Die eigenlijk een hele oude film is. Hè. Dat plan is 54 jaar geleden geboren. Ja. Het leven is verrukkelijk. Remco Kampert schreef het in 1961. En 54 jaar geleden gingen jij en Remco Kampert gingen naar Frankrijk, omdat jullie een scenario voor die film gingen schrijven. Hoe ging dat met z'n tweeën naar Frankrijk?
Nou, dat kan ik zeggen. Ik heb dus de filmschool in Rome gedaan, het Centro Sperimentale. En dat was tussen 1960 en 62. In 62 kwam ik in de. Wanneer was de school afgelopen? Ik geloof in de herfst, juli, augustus. Toen ben ik naar. En toen had ik het boek gelezen, Het leven is verrukkelijk van Remco, wat een jaar daarvoor was uitgegeven. En ik was er met één echt weg van. Het was ook, nou ja, omdat ik. Het was de tijd van. Zazi dans le métro, een Franse film.
En wat raakte jou zo in dat boek?
Ja, ik zou bijna zeggen, wat een moeilijke vraag. Omdat wat me raakte in het boek was het spel, het spelelement, het jong er gaan nu echt zo ontzettend veel ideeën meteen door mijn hoofd. Maar de stemming van het boek, het spelen met woorden, letterlijk het spelen met woorden, vond ik zo dat ik dacht, oh, dit moet een film worden. En nogmaals, ik ben iemand die eigenlijk, terwijl ik bijvoorbeeld in al mijn commercials ben ik bijna altijd alleen maar leuk. De drumspotjes en de schat staat de bok, maar koudspotjes en noem maar op. En ik zal niet te veel reclame maken, maar in ieder geval. Dat zijn, terwijl ik eigenlijk in mijn speelfilms vele veel minder leuk of ben dan ik zou willen zijn.
Die films zijn veel zwaarder, maar je begon
Je
begon met dat Levensverrukkelijk. Ja. En jij en Remco gingen naar Frankrijk om dat scenario te schrijven, maar dat is niet gelukt. Waarom ging dat? Waarom kwam dat er niet van?
Ik zal proberen ietsje concreter te zijn. Want ik ken mezelf. Ik maak A geen zin af. Dus want acteurs roepen ook altijd Frans. Maak nou eens één keer een zin af. En dan zeg ik, nee, voor wie mij lief heeft, doet het zelf. Maar in ieder geval, ik kwam naar Amsterdam. Ik belde Remco op. Ik zei dat ik dolgraag een film wilde maken. Dat was nog de tijd voordat er was nog geen filmfonds. Er was één adres waar je terecht kon. En dat was het toenmalige Bioscoopbond, Filmfonds. Ik weet niet hoe het heette. We kregen geld om een script te gaan schrijven. Remco had het plan, had zelfs al het huis gehuurd waar hij dus 3 maanden in zou gaan zitten. In Menton. Een huis van de fotograaf Sempresse. En toen zei ik, nou, dan ga ik mee. En dan gaan we daar werken. En zo is het gegaan. We gingen daar naartoe in ongeveer de koudste winter van het jaar. Ik bedoel, van de jaren. Ik geloof dat het de eerste keer was dat er in Menton sneeuw lag toen we daar waren. En Remco, nou ja, die had onregelmatige uren van de dag. Want die meestal zo om 1 uur of 2 dat hij opstond en eerst de Herald Tribune helemaal spelde en daarna vervolgens. En dan gingen we naar. We hebben eigenlijk
voornamelijk
aan de pinballmachine gestaan.
En
ik heb wel eens gezegd, de hele subsidie die ik heb meegekregen, die is helemaal in de pinball terechtgekomen.
De flipperkast was
de
dat.
De flipperkast is, ja. En daar hebben we geschreven. En vaak dan reden we in een lelijke eend 's avonds naar Monte Carlo. En dan gingen we dan ook weer spelen. Maar niet gokken, maar gewoon kijken naar. En dan pas op de terugweg om 1 uur of 2, 2:30. En ik drink niet. Ik bedoel, ik zat daar met echt mijn jus d'orange en koffie de hele nacht. En dan wist ik, nu is het moment aangebroken dat Remco zijn eerste ideeën. En dan kwam hij heel een beetje. Ik bedoel, het was te donker om te zien hoe rood hij werd voordat hij ging praten. Maar dan zei hij, ja, dat begin, dat moet toch misschien nog iets meer. En dan zat ik daar, was ik aan het rijden, ook nog op al die haarspelbochten. En dan dacht ik, oh, dit moet ik onthouden. Dit is het werk. Dit is gewoon het werk wat je normaal gewoon met een scenarist doet. Maar dat kwam meestal op 1 uur dat je eigenlijk alleen maar zou moeten slapen enzovoort.
En na 3 maanden was de subsidie op. En
toen zeiden we, nee, we zijn daarna naar Rome gegaan. Want het verhaal is eigenlijk, want ik wilde eigenlijk van het Levensverrukkelijk een musical maken. Dat was nog echt, het was zelfs nog voordat het woordje musical al was uitgevonden volgens mij. Maar ik had al bedacht dat er regelmatig muziek uit de lucht zou komen. En dat de acteurs dan ook eventjes naar boven keken van waar komt dit nou ineens vandaan. Dus dat was allemaal al, maar het script, het is dikker dan ooit. Maar ik probeerde wel te schrijven wat hij zei, maar ik probeerde ook heel veel te verzinnen. En het op een of andere manier werd het waren 3 maanden waarin we uiteindelijk wel tot een soort idee kwamen. Kitty Coubois hadden we als panda.
Oh ja.
En we hadden. Het is een te moeilijk verhaal om helemaal. Ik weet het, uiteindelijk ging de producent die ja tegen de film zei, weer 1 jaar later failliet. Enzovoort, enzovoort. Maar ondertussen kwamen wij vanuit Menton, zijn we naar Rome gereden. En in Rome werd een film van mij gedraaid die ik als eindexamenfilm had gemaakt. Ping Pong e Poi heette die. Ping Pong Plus, puntje, puntje, puntje. En op weg terug naar Menton ging er een telefoon, en dan bedoel ik in een hotel, van een producent uit Rome. Die zei, ik wil dat je Ping Pong e Poi nog een keer maakt, maar nu met Sofia Loren en Mastroianni.
Oh, wel ja.
Ja, ik bedoel,
en
maar,
is dat gebeurd?
We hebben het over Italianen, nee. Maar die film is wel gemaakt uiteindelijk. Maar niet met Mastroianni, maar met Kitty Kuba en enzovoort, enzovoort. En het gekke was dat ik toen aan Remco zei, god, op de terugweg zou je dat niet leuk vinden om zoiets, gewoon een korte film van 20 minuten, het was een serie, het zou niet een serie, maar een episodefilm. Wat heel erg in was in die tijd, episodefilms, want Rogopak, dat was met Rossellini en Pasolini en Fellini en wel. Die maakten allemaal filmpjes van 20 minuten en daar zouden wij nu een junior versie van maken. En toen zei Remco, ik heb wel een idee over bijvoorbeeld, toen begon het. Twee cowgirls ontmoeten een jongen die zich Johnny Lyon noemt en in cowboykleren loopt, enzovoort, enzovoort. En dat was dus een rockzanger. En dat is mijn eerste film geworden. Helden in de Schommelstoel heet die.
Ja, ja.
En die draaide ik in 1963. En dat is eigenlijk, want eerlijk is eerlijk, het script van wat Remco toen heeft gemaakt is nooit verfilmd. Maar het heeft heel veel kinderen voortgebracht.
Ja, je eerste films. Hey, en hoe kwam jij er eigenlijk bij om filmmaker te worden? Was dat een jeugddroom?
Nou, heel koket. Heb ik altijd gezegd. Ik ben getrouwd met het lelijke zusje van het mooie meisje wat ik niet kon krijgen.
En dat
mooie meisje was theater. Ik ben op de toneelschool geweest. Ze vonden toen, Ben Groenier was de directeur. En ik weet dat ik aan ieder van de leerlingen vroeg, wat gaan jullie doen als je dadelijk hoort dat je er niet meer mag blijven voor het tweede jaar? Maar de eerste die niet meer mocht blijven was ik. En met de zin, wat je aan een lengte tekort komt, heb je aan talent niet extra. En ik begreep het. Ik begreep dat. Ik wilde de Hamlet, ik wilde niet de doodgraver spelen. Ik wilde niet de portier, maar Macbeth zelf.
En jij voelde zelf wel dat je daarin, dat je daarvoor tekort kwam.
Nu, als ik het nu aan iemand zeg, hoe durven ze? Maar ik zei, ja, maar Dustin Hoffman moest nog geboren worden. Pierre Bokma was nog niet, ik weet niet welke leeftijd hij, maar in ieder geval was hij er nog niet. En ik begreep het. Ik begreep dat ik niet, want dat zei hij ook. Hij zei, als er iemand de Hamlet gaat spelen, gaan ze echt jou niet vragen om die rol te spelen. Ja. Jij mag de doodgraver of zo.
En daarna ging je wel, je ging van die school af. Toen heb je op allerlei plekken auditie gedaan.
Niet bij iedereen. Met Toon Hermans heb ik alleen maar staan opwachten. En ik geloof dat hij al bij het was toen nog op het Leidsepleintheater, dat hij naar buiten kwam. En ik werkelijk als een meisje met de zwavelstokjes echt hoopte dat hij me zou aanspreken. Maar ik was echt heel erg weg van hem. Maar ik heb uiteindelijk auditie gedaan bij Wim Kan. En in zijn dagboek kon ik jaren later, vond ik terug, vandaag Fransje Wijs op auditie. Heb je het gelezen? Want je knikt.
Ja, ik heb het gevonden. Zal ik het voorlezen? Ja, het is heel geestig.
Doe je het ook met de stem van Wim Kan?
Nee, die kan ik niet. Maar in de dagboeken van Wim Kan staat inderdaad, auditie deed vandaag Frans Wijs, klein, 18 jaar, niet zo ontalentvol, maar eigenlijk niet te plaatsen. Sprak wel goed, zong niets, gebaarde al vrij zeker. Echt talent zag ik niet.
Oh, het is echt. Het is hard. Maar sterker nog, zong niets. Dat deed ik omdat ik bij, was het bij Wim Sonneveld? Maar ik ben ergens iets gaan zingen. Ook bij, en ik weet nu echt niet meer wie. En toen zong ik, als je per se de zee wil zien, moet je naar Zandvoort gaan. Dat bleek van een liedje, volgens mij van Toon Hermans, wat ik dus bij zijn concurrent ging zingen. Okay. En ik weet dat, en ik begreep niet waarom er zo een beetje een besmuikt gelachen werd door zowel de pianist als degene die mijn auditie afnam.
Maar het hielp je ook niet, nee.
Niks, nee. Het is echt, het is werkelijk, maar ik nogmaals, ik zeg het, toneel is nog altijd toch dat ik denk, ja, dat is het. Dat is het.
Maar kun je heel kort uitleggen, waarom is toneel superieur aan film?
Nou, het is niet superieur, maar het is, op het gevaar of dat iedereen me begint te haten langzamerhand. Maar ik heb altijd gezegd, bij toneel heb ik het gevoel dat het toch uiteindelijk een edel iets is. een edel iets waarbij iedereen, de acteurs en de regisseur en de decorontwerper en iedereen van een soort gelijke inspiratie is. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Bij film is het is een beetje de onderwereld natuurlijk. Het gaat over geld. Het gaat over heel veel geld. Ik bedoel, als ik nu zou... Ik weet niet eens hoeveel het levensverrukkelijk gaat kosten. Maar ik weet nu al dat welk bedrag ik ook noem wat boven de miljoen komt, en we mogen ervan uitgaan dat het ver boven de miljoen komt, dan hoor je al bijna de zucht van het publiek. Die zegt, hè, zoveel? Dan denk ik, ja, zoveel. En eigenlijk is dat nog veel te weinig.
Maar dus het slijk der aarde, dat besmet ook
de
film
over
voor jou.
Geld. Het gaat over film. Gaat in eerste instantie. Ik zeg wel eens: de mooiste zin in ons leven is er was eens. Want daar begint alles mee.
Je hebt wel eens gezegd: toneel is messen werpen. Het is gevaarlijker, staat meer op het spel.
Ja,
is dat omdat
het is met doodsverachting dat je de letterlijk
die bühne opgaat.
Maar daarom ga ik ook veel liever en vaker in ieder geval naar toneel. Omdat ik denk: daar kan nog eens iemand de tekst vergeten. Dat is. En dat heb ik meegemaakt. En dat is spannend. Ik kan je de voorstellingen waarin dingen bij de première bijvoorbeeld echt gewoon iemand uit de zaal iets begon te roepen, die vergeet je nooit meer. Bij een film heb ik wel eens meegemaakt dat die brak en dat die in vlammen opging. Maar zelfs dan keek je alleen een beetje verongelijkt en vroeg je of je het geld in ieder geval nog een beetje terug kon krijgen. Ja. Maar er was totaal verder niets aan de hand.
Ja. Hey, je wilde acteur worden. Jouw vader was ook acteur. Hè? Je vader woonde in Berlijn. Tot hij in 1933 naar Nederland vluchtte. Ontmoette daar je moeder. Hij trouwde met je moeder in 1936. En in 38...
Je weet meer dan ik, weet je dat?
Oh ja, ik heb het allemaal op een rijtje gezet.
Maar waar heb je dit gevonden dan? 36. Nee, maar ik google ook nooit. Google ook niet mezelf. Dus het is wat dat betreft...
Je hebt toch een beetje huiswerk gedaan.
Oké.
Okay. Maar goed, ze schijnen getrouwd te zijn in 1936. En jij bent geboren in 38. En dat klopt toch?
Ja, alles proper dus.
Ja, alles proper.
Niets onwettigs of wat dan ook.
Ja, en... In hoeverre speelde dat een rol dat je vader acteur was?
Weet je, ik wist van niks. Ik bedoel, we gaan het nog over hebben, neem ik aan, over de Limburgse jaren. Maar ik had een moeder die ook als enige het heeft overleefd. Dus die heb ik nog meegemaakt in mijn leven. Mijn vader, het is niet een opzettelijk liegen, maar ik weet dat ik vroeger altijd zei, dat ik mijn vader voor het laatst had gezien toen hij 2 was. Inmiddels moet ik zeggen, lees ik aan mijn vrouw voor het dagboek wat we hebben gevonden via het NIOT, wat hij heeft bijgehouden tijdens de onderduik. En ik heb het al 2 jaar, 3 jaar in mijn bezit. En we zijn nu ongeveer in 1943 met het voorlezen. Dus, en ik lees alleen maar voor op vakantie.
En lees je dat niet in één ruk uit?
Nee. Ik wil het niet. En ik weet je, wat dat betreft, daarom zeg je toen je een van je eerste vragen van welke. Zijn er plekken waar je niet naartoe wil gebracht worden of zo in dit gesprek? Ik denk dat er heel veel gesprekken zijn, of heel veel plekken zijn waar ik niet naartoe gebracht wil worden. Dat is niet zozeer mijn vader. Maar om je een voorbeeld te geven, ik weet niet. Weet je, ik doe gewoon echt alsof ik nu alleen maar weet dat jij luistert en wie er verder luistert. Daar heb ik gelukkig geen weet van. Dus, maar ik weet dat ik de laatste. Dus in de laatste keer dat we dat hadden. Toen vertelde het dus mijn vrouw, die las voor. Want toen zat ik aan te sturen. En het was voor het eerst dat ik niet zelf las. Ik zei: lees jij nou eens een keer voor terwijl ik stuur. En toen las ze 1 zinnetje voor. En dat was. Over een kwartier is het 12:00 en dan wordt mijn zoontje 5. En ik begon te huilen.
Ja.
Terwijl ik me realiseerde, terwijl ik het deed, en dat ik nog nooit over mijn vader had gehuild. Nog nooit. Echt nog nooit. Omdat ik, als ik voorlas, dan was je aan het werk, bij wijze van spreken. Nu was het ineens een andere stem die aan mij iets vertelde van wat mijn vader had opgeschreven. En ineens raakte het me tot in mijn ziel, echt. Over een kwartier is mijn zoontje 5. En ik hoop dat ik hem om 12:00 mag bellen, enzovoort, enzovoort. Dus toen wist ik ineens, nee, toen ik 5 was, heb ik nog contact met mijn vader gehad. Terwijl ik tegen iedereen heb verteld, ik ken mijn vader alleen maar als een hand waarop hij een vlinder aan me liet zien. En dat hij me altijd naar bed bracht met een verhaaltje. En ook het ledikant waarin ik sliep, wat mee is gegaan naar Limburg uiteindelijk. Moet je voorstellen, een geschilderd, door hem geschilderd ledikantje met aan de binnenkant allemaal leuke beestjes en dingen waar hij verhalen over vertelde. Maar hij was acteur en hij had natuurlijk als acteur heel weinig nog te doen in Nederland. Want hij was gekomen met een... Hij was gekomen met een gezelschap, Rudolf Nelson, cabaret Pingpong. Hij speelde in La Gaieté, wat in Tuschinski toen was. En hij speelde in een Nederlands stuk waar hij een zigeuner moest spelen, die viool speelde. En ik weet nog, Anton Koolhaas, de recensent, had geschreven: eindelijk is Nederland een clownrijke. Mijn moeder heeft die ontmoet, letterlijk als de dochter van de hospita.
Bij wie hij woonde.
En in dat huis ben ik ook geboren. In de Kromme Meiderenstraat. En het gekke is dat ik dus geen enkele weet had. Want ik ben al op mijn tweede, derde ben ik al naar een pleeggezin gegaan. Of naar, ik noemde iedereen tante. Dus ja. Ik bedoel, ik weet ook niet wie de echte tantes waren. En de geadopteerde tantes. En ik heb nauwelijks... En of niet herinnering aan de eerste 4 jaar van
mijn
leven.
Maar nu valt me iets op. Je zei, jouw eerste film die heette Pingpong en nog iets. En
jouw vader,
ja, Pingpong en Pooi. En je vaders gezelschap heette Pingpong. Is dat volkomen toeval?
Nee, natuurlijk niet. Maar terwijl je het vraagt, denk ik, ja, natuurlijk. Ja. Waar komt dat? Want de film begon namelijk met een pingpongwedstrijd tussen twee jongens die verliefd worden op hetzelfde meisje. En als je nu goed in, dan denk je, dat is dus ook weer, bij wijze van spreken, het leven is verrukkelijk. Dus er zit wel degelijk een system in de madness. Ik bedoel, ik realiseer me de hele tijd dat. Maar dit is ook, ik noem ook het maken van het leven is verrukkelijk, noem ik echt een soort celebration van het leven. Dat ik echt iets wil vieren. Dat ik die film nu nog kan maken. Ja. Of nog kan maken, dat woordje nog haal ik eruit. Maar dat ik die film nu mag maken. Ja. Is echt een soort zegening. En ik bedoel, het feit dat ik al maanden lang, al eigenlijk al 2 jaar lang, Reinoud Scholten van Aschat heb gevraagd voor de rol van Mees.
Maar we gaan het straks...
Oh, daar gaan we het nog over hebben.
Straks
ook
okay. Van
je moet mij ook heel echt corrigeren, ja. Want ik ben echt... Als ik helemaal praat, het is... Ik ga met zelfhaat naar huis, kan ik je nu al
vertellen? Nee, Frans, dat is nergens voor nodig. Okay, want je vertelde net over dat prachtige ledikantje, dat jouw vader had geschilderd met dieren erop, waarin hij je elke avond voorlas. En je zegt dat vader, dat ledikantje, dat ging mee naar Limburg.
Heeft iemand me verteld? Want ik weet dat ze in Limburg nog steeds het over dat ledikantje hebben.
Nou, want jij bent op een gegeven moment, je ouders gingen in de onderduik. In 1942, meen ik.
Geen idee.
Ongeveer. En toen ben jij naar Limburg gebracht.
Ja.
Hoe ging dat?
Nee, ik was al voor die tijd hoor. Ik was al voor 1942 ben ik al bij een tante terechtgekomen in Bilthoven. En omdat mijn moeder, ja, eigenlijk, kijk, na de oorlog was mijn moeder. Ik denk 1947 bijna in Limburg gebleven. Omdat mijn moeder absoluut niet mentaal in staat was om mij al meteen weer te hebben.
Ja.
En mijn moeder heeft ook altijd gezegd... Alleen om jou nog een keer te zien heb ik Auschwitz overleefd.
Want je vader kwam niet terug?
Mijn vader is überhaupt... Ja, ik weet, bedoel, hij zat ondergedoken bij Georgette Rijewski. Dat is tegenover Carré. Dus ik weet dat ik eindeloos voor het raam heb gestaan daar. Kijkend naar de boten die er. Het is echt aan de Amstel. En daar zijn ze verraden.
Ja.
Ik weet niet wanneer dat is geweest.
In 44 las ik ergens.
Nou, je weet veel meer dan ik.
Heerlijk.
Nee, maar echt, omdat ik het ook niet eigenlijk wil... Ik merk dat ik het echt eigenlijk niet wil weten.
Nee, want deze dingen staan wel in interviews. Inderdaad, dus je hebt ze wel een keer.
Ik heb ze ook allemaal... Ik zal ze ook allemaal... Mijn data...
Nee, maar dat geeft niet. Kijk, jij bent toen naar Limburg gebracht... en toen kwam je daar op die boerderij, vertelde je net. In Zevenum was het, Horst Zevenum,
ja,
Noord-Limburg. Zevenum.
Op de Broek.
Op de Broek?
Ja, zo heette dat deel van Zevenum waar ik was, een boerderij. Echt in het pre-alles tijdperk nog. Het water kwam uit de pomp en de licht kwam van de karbietlamp, of wat was het voor. En er was verder ook niets in huis wat ook maar muziek maakte, behalve een oud orgel, herinner ik me vaag. En er was ook niets wat. Er was geen radio.
Ja, een orgeltje.
Nee, zo'n kerkorgeltje. Zo'n waar ik net het kerstliedje op kon. Dat is het enige wat ik ook speelde.
En had je daar broertjes, zusjes?
Drie zusjes. En dat was genieten. Want alleen het oudste zusje had moeite een beetje met me, omdat ze bang was dat als er niemand van mij terug zou komen, dat ik dan.
Zou blijven?
Ja, niet alleen zou blijven, maar ook de boerderij zou krijgen. Want die ouders waren al een beetje oud. Althans, in mijn ogen waren ze stokoud, maar ze waren waarschijnlijk 35 en 40. Nee, maar ze waren ouder. Maar in ieder geval. En de jongen zou de boerderij krijgen, uiteraard.
En je werd ook echt als een zoon behandeld.
Absoluut. Het was gewoon. Voor mij, ik heb wel eens verteld dat ik toen ik 12 was voor het eerst bij een psychiater kwam. En dat hij toen zo over zijn bril kijkend tegen me zei: nou, je hebt het wel heel erg moeilijk gehad, hè? En toen zei ik: wanneer dan? Echt geen idee waar hij het over had. Echt geen idee.
Want die jaren in Limburg waren fijn.
Die waren fijn. Ik was op mijn vijfde was ik al de koeien aan het melken. 'S Ochtends vroeg met mijn hoofd tegen de warme buiken. En ik hing onder het paard als ze gemaaid werd. Weet ik veel.
Je sliep met die zusjes in een grote bedstee?
Ja, om die bedstee warm te krijgen. Want ik moest altijd als eerste naar bed. Want ik was 10 jaar jonger dan de jongste. En zij gingen dan even lekker tegen me aan liggen. En ik bedoel, nogmaals, ik lieg geregeld, maar ik weet dat ik niet kon wachten om naar bed gebracht te worden. Want ja, dan wist ik, daar komt dadelijk weer heerlijk meisjesvlees tegen me aan. En ik kon er echt van genieten.
En je zat in een hele katholieke familie, neem ik aan.
Ja. Ja.
En dus
alles erop en eraan.
Je bent daar dus jarenlang heel katholiek opgevoed.
Ja. Ja.
Je sprak ook dialect.
Mijn moeder heeft me niet begrepen toen ze me voor het eerst terugvond. Want ik weet op een. Dus en we waren eerder. Het is moeder. Ja, gaan we nog over de oorlog praten? Of is dit het stukje waar.
Wat je
nee,
wil?
Want, nou ja, ik bedoel, ik wil wat jij wil. Maar in ieder geval, ik herinner me dat ik op een gegeven ogenblik. Was ik een Limburger? Ik bedoel, ik wist ook. Moeder en vader waren de aanspreektitels. En verder de zusjes die veel ouder waren. Maar, en ik hielp met alles. En ik speel. En ik zat in de kerstboom te eten. En het was. Ik hielp varkens bij het bevallen. Of hoe noem je dat? Want ik moest. Omdat ik heel kleine
handen.
Ja.
Kon jij die biggetjes helpen?
Als er een biggetje een beetje scheef was, kon ik die eruit halen. Ik was
een boerenzoon.
Gewoon een boerenzoon.
Maar en je vond toch, dat las ik ergens, dat je zei dat je dat katholieke leven, dat je dat zo prettig vond. Dat het zo feestelijk was en dat je ook dat je ook heel goed kon bidden.
Het katholieke leven misschien niet, maar wel het
al die bidprentjes
eromheen. Het echt, want als ik naar de kerk ging, en elke zondag ging ik mee naar de kerk. En de priester dus aan
het wijwater, het zegen, hè, met zee,
ja, maar ook de lucht van
wierook.
Wierook. En het zingen en het oor. Ik bedoel, ik was echt. En de rozenkrans bidden elke avond in de mooie kamer. En dat was dus inderdaad. En ik weet nog, dat ze hebben me heel lang niet aan me willen vertellen dat het mijn misverstand was dat ik elke keer steeds sneller die rozenkrans weer.
Waarom deed je dat?
Omdat ik hoorde steeds aan het einde
van de rozenkrans,
zeggen ze: bid voor ons. Nu in het uur van onze dood. Bid voor ons, bid voor ons, bid voor ons. En ik verstond maar steeds bid voor ons. Dus ik dacht, ja, maar dat zit ik toch te doen. Wat denk je? Dus
ik ging even overnieuw.
Weer sneller, nog harder. Echt, ik had echt. En Het is pas, ik geloof dat ik was waarschijnlijk al bijna volwassen toen ze voor het eerst zei, maar het is niet bid Frans, het is gewoon bid voor ons. Maar het is inderdaad, het gekke is, ik moet heel erg oppassen met, en dat doe ik niet, merk ik, maar dat komt toch door zo'n microfoon die voor je staat, dat je toch als een soort verplichting ook voelt. Maar ik zweer je, ik heb nog altijd, ook als ik bijvoorbeeld in Jeruzalem kom, dat ik toch de eerste Via Dolorosa helemaal afloop en daarna pas naar de klaagmuur ga. Dus het Nieuwe Testament is toch voor mij een net ietsje makkelijker om te onthouden. Dat is toch Clint Eastwood tegen de rest. En bij dat en het, nu vier ik de Joodse feestdagen. En nogmaals, ik heb al gezegd, het verschil tussen, ben je religieus of ben je gelovig? En dat is een enorm verschil. Ik bedoel, misschien komen we er nog op.
Wat is het voor jou wel en wat niet?
Weet je, ik geloof letterlijk in religie. Dat we zeggen, ik geloof dat er iets moet zijn. Want als er niets is, dan is dit te weinig. Dan kunnen wij nog 2 uur gaan praten. Maar dat lost niks op. Dat is dan, nou ja, op een dag zijn we er niet meer. En ik hang zo aan het leven en ik ben zo gulzig en ik heb zo'n verlangen om ook dingen te maken steeds. Want alles bij mij gaat wel over maken. Ik bedoel, ik wil iets maken. Het is niet er zijn, maar met dat zijn ook echt iets doen. Ja. En dat is, dat klinkt allemaal helemaal iets plechtig. Maar ik bedoel het echt gewoon in de meest gulzige zin van het woord. En datzelfde geldt eigenlijk voor, ik bedoel, het is nu niet het seizoen voor muggen, maar zelfs een mug die zou ik niet echt willen doden. Ik bedoel, ik weet dat ik ooit naar een klooster ben gerend toen ik merkte dat de boer die op zolder bij het oosten, of bij het, hoe heet het, met de knuppel, hoe heet dat nou, de koren, nou ja, laat maar zitten. In ieder geval, die ging op een gegeven moment met een knuppel, was er een nestje met kleine poesjes geboren. Oh. En hij zei, ja, dat zijn er veel te veel. En die begon toen een aantal daarvan gewoon neer te knuppelen. Oh. En toen bad ik eigenlijk dat onze lieve Heer die boer heel erg zou straffen.
Oh. Maar wat je beschrijft, Frans, als deze poesjes, de mug die niet dood mag, maar ook de vreugde op die boerderij, dat is eigenlijk gewoon enorm een adoratie voor het leven zelf.
Ja, maar dat is
dat, is dat het religieuze dat je...
Nou, ik zou het niet religieus willen noemen, maar wel mijn verlangen om letterlijk er iets mee te doen met dit alles. Dat het.
Ja.
Ik weet dat ik ooit met Geza, dat heeft er niets mee te maken, zat ik bij Ajax. En toen op een gegeven moment betrapte ik mezelf erop dat ik met hem samen, ik geloof dat het Koeman was, of Blind, maar Koeman rot op. En dat we daar echt zaten te scanderen, Koeman rot op, Koeman, of Blind rot op. En dat ik ineens zei, Geza, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Zullen we dit nooit meer doen? Dat we gewoon, daarvoor is het leven echt gewoon. En nogmaals, het lijkt nu alsof ik echt, oh gosh, kunnen we nog iets terugdraaien? Van
je
dit
wil
alles?
Geen halve heilige lijken, maar...
Nee, ik ben het helemaal niet. Maar ik denk dat je wel, nou dat het, dat ik, ja, ik hoop echt dat er meer is dan alleen maar dit. Dat is wat ik...
Nog even terug, want... je tijd op die boerderij was eigenlijk beperkt. Op een gegeven moment stond jouw moeder aan de deur.
Ja, dat was Koos. Koos die, als er nou één iemand is waarvan ik hoop dat ze dit hoort, is het Koos. En Koos is, hebben we net haar 90ste verjaardag gevierd. Dus ik denk dat ze
Koos was
slaapt.
Je zus.
Ja, mijn jongste zus.
Ja.
En Koos die kwam aangerend op de klompen. Die zei, Franske, kom gauw. Er is een mevrouw die zegt dat ze uw moeder is. En ik ging naar een achter eraan. En ik zag een, ja, voor mij vreemde vrouw. Ik herkende er niets in. Nee. Die alleen maar zat te huilen. Vreselijk zat te huilen toen ik binnenkwam. En die zo slim is geweest, of verstandig is geweest, moet ik zeggen, om mij nog daar 1,5 jaar te laten. Ook omdat ze voelde dat ik al zo daar binnen in was gegroeid, letterlijk, in dat
gezin
en de cultuur. dat ze niet mij ineens mee kon nemen. En ze heeft me uiteindelijk meegenomen in een vliegtuig.
Oh.
Ze is naar Eindhoven gegaan. Daar was een militair vliegveld. Daar heeft ze met een piloot heeft ze gevraagd... als ik hier met mijn zoontje kom... is het dan mogelijk om met hem naar Soesterberg te vliegen? Want jullie vliegen regel. En toen was dus eigenlijk, want ik liep op klompen. Ik bedoel, de eerste schoenen die ik van mijn moeder kreeg... die heb ik toen ze nat werden, heb ik die bij een kachel gezet. En toen ik ze aandeed, omdat ik wist dat mijn moeder weer in Horst aan zou komen op de trein... en ik haar zou af gaan halen, want was ik al zo trots dat ik dacht... ik ga met haar mee lopen naar... Nou, het bloed stond letterlijk op de weg. Want ik had die schoenen, die waren helemaal gekrompen.
Omdat ze van leer waren.
Omdat ze van leer waren. En toen ik ze aandeed, dus echt verging van de pijn. Maar ze ook niet uit wou doen, want dan zou ik op blote voeten verder moeten. Dus met andere woorden, het was allemaal voor mij totaal nieuw.
Totaal, maar je moeder had dus en verbeelding. Want ze wist hoe ze zo'n jongetje van, wat was je, 7 of zo, 8 moest meetornen. En,
leuk, ja.
En ze regelde dat wel. Want... je moeder neemt je mee en dan gaat het niet goed. Je kan niet bij haar blijven.
Nee, het ging niet goed. Ik bedoel, ze heeft... en nogmaals, naast Koos hoop ik dat zij ook dit alles nog meeluistert. Maar ik ben wat dat betreft niet aardig geweest met mijn moeder... omdat ik gewoon elk jaar weer te horen kreeg... nu moet je naar die tante of nu moet je naar die tante. Want dan kwam ik gewoon letterlijk van school even terug. En dan hoorde ik al aan de manier waarop ze mij riep... Fransje... Oh, dacht ik, oh, komende 5, 6 maanden moet ik weer bij een tante.
Maar wat zeg je nou? Je zegt, en ik ben niet aardig geweest voor haar.
Nou ja,
wat bedoel
omdat
je
ik
dan?
Dus dat nu allemaal vertel, denk ik. Maar goed, ja, aan de ene kant is het koket om het ook gewoon als belangrijk te introduceren. Maar ik ben opgevoed door een moeder die inderdaad niet in staat was om... het heette manisch depressief.
Ja.
En elk jaar kreeg ik weer een nieuwe oom. En dat was dan een psychiater die mij ging uitleggen... dat hij mijn moeder wel beter kon maken. Maar nu moest ik eventjes heel voorzichtig met haar zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En mijn moeder, ik weet... ik heb maar één keer in mijn hele leven... echt een gesprek met mijn moeder gevoerd. En ik zou bijna zeggen... ik denk dat ieder kind zou dat moeten doen. Want meestal zien wij onze ouders... toch als een soort vreemd fenomeen. Een soort, eerst zijn het nog supergroot. En daarna worden ze heel langzaam... worden ze tot suckers. En daarna...
vallende ouders. Ja.
Ja, nee, maar het is waar. Eerst zijn ze onaantastbaar. Mm. Ik zei ook u tegen mijn moeder nog. En toen ik voor het eerst je en jij ben gaan zeggen... toen ben ik ook voor het eerst met haar gaan praten. En echt gewoon aan de gevraagd van... was mijn vader echt jouw grote liefde? Nou, dat durf je. Dat is het laatste wat je aan je ouders vraagt.
En dat ging wel, zo'n gesprek?
Dat was het mooiste gesprek wat ik ooit met haar gehad heb. Ik ben er nu nog echt dankbaar voor. Want 3 maanden later wist ze niet eens meer dat ik haar zoon was. Maar dacht ze dat ik haar broer was. Begon ze niet dat door dat gesprek, maar gewoon omdat ze dus... echt, we zaten ergens in een restaurant... zoals we eens in zoveel tijd in een restaurant gingen eten samen. En ik dacht, oh...
Maar toen was je al een stuk ouder, hè? Dit is
toen
echt...
was ik al... ja, ze heeft net Charlotte niet meegemaakt. De film, dat is 1981. En dus ze is in 1979 overleden.
Ja.
En toen was ze 75.
Maar nog even een stap terug. Je moeder kon niet voor jou zorgen.
Nee.
Althans, de ene naar het andere pleeggezin volgde. He, de ene naar de andere tante. En toen op je 13e, toen kwam je in het Joodse jongensweeshuis.
Ja.
Hoe was dat dan? Als slotsluitstuk van dat Limburgse, die Limburgse boerderij die zo fijn was. Pleeggezin naar pleeggezin. En toen
ook,
in het weeshuis.
Ja, het gekke, want ik weet dat als ik werd bekeurd voor reis zonder... dat ik dan, als ze zeiden waar woon je, dan zei ik ja, in het jongensweeshuis gesticht. En dan hoopte ik dat de politieagent dan een beetje...
Ach, gut, rij jij maar door, nee, jongen.
Ja, door. Maar in ieder geval, nee, dat was in het jongens... en het was gewoon omdat ik, ja, ik viel onder de Joods maatschappelijk werk. En die zeiden, ja, hij moet gewoon in het daar opgenomen worden. En ik voelde me eigenlijk bevoorrecht. Dat is het misschien, dat ik mijn hele leven lang... me nog steeds bevoorrecht voel. Want ik was bijvoorbeeld in het jongenshuis... was ik weer een halfwees. Ik had nog een moeder die af en toe op bezoek kwam... en op vrijdagavond ook daar was. En dan voelde ik me de koning te rijk. Want dan had ik tenminste nog een moeder. Er waren heel veel kinderen die... helemaal geen ouders meer hadden. Dus ik heb altijd... Mijn moeder noemde me altijd een duikelaartje. Die zei, ja, als jij omvalt, dan kom je uit jezelf weer terug. En ik heb ooit van een make-up man die uit Londen, die zei, Frans, no problems, only opportunities. Oftewel, maak van je probleem een, haal er een voordeel uit. Zorg dat het een gelegenheid wordt om.
Ik weet niet hoe ik het moet vertellen. Klinkt als uit een zelfhulpboek, hè?
Je zegt, maar dat
heb ik. Nee, maar dat is zo'n kreet uit een zelfhulpboek.
Dat zit wel in mijn systeem.
Ja, dat zit in jouw systeem. Dat je dus in, zeg maar, de meest benarde omstandigheden bevoorrecht hebt gevoeld. Of het is een gevolg van je streng katholieke opvoeding. Daar zingen ze in de kerk, tel uw zegeningen. Heeft dat ermee te maken? Of is het iets anders?
Nee, ik denk dat het nog steeds. Het klinkt als zelfpromotie, dat wil ik niet. Maar het is. Ik heb steeds, als ik aan mezelf denk, wat me al behoorlijk veel moeite kost, moet ik zeggen. Dat ik toch steeds denk, ja, ik ben blij dat ik er ben. Ik bedoel, en ik ben niet blij met mezelf, want ik heb de zelfhaat licht elke. Als ik dadelijk terugrijd naar Amsterdam, dan maak je nog iets mee aan zelfhaat. Nee, dan denk ik, oh, wat heb ik allemaal gedaan? Wat heb ik allemaal gezegd? Wat een onzin allemaal. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ik er ben. En ik hou ja, van dit alles. Zelfs van dit gesprek. Ik ben ook bang dat ik veel te veel jou niet in staat stel om gewoon je vragen te stellen. Of is dat alleen maar. Nee?
Nee hoor.
Je kunt alles nog uiten aan vragen wat je had voorgenomen.
Het weet je, alles is goed. En volgens mij gaat het ook helemaal goed. Want kijk, nu gaan we weer. Nog één keer, dan gaan we gewoon weer even een stapje terug. Dan zeg ik, kijk, je was een hele katholieke jongen. En toen kwam je in dat Joodse jongensweeshuis. Je ging echt van de ene sfeer naar een totaal andere sfeer. Hoe was dat?
Ja, terwijl je het zegt, denk ik ineens, ja, het zijn gewoon twee toneelstukken die je ziet. Het zijn alle twee, hebben ze een totaal andere helden en spelers en andere muziek en andere kostuums. En eerlijk is eerlijk, het meest theatraal is natuurlijk het Nieuwe Testament. Ik bedoel, je hoeft maar naar even, Urbi et Orbi mogen we nooit missen. Tenminste, ik wil het niet missen, maar dan ik heb hem ook gefilmd. Ooit de paus, terwijl hij daar voor een documentaire.
Toen je in Rome studeerde.
Toen ik in Rome op de filmschool zat. En het dat is toch ietsje theatraler dan het Joodse geloof, waarin je toch behoorlijk. Het heeft. Daar is degene die op de, zeg maar, kansel staat, is weer een beetje minder theatraal. Maar daarentegen zijn alle gelovigen, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, met hun talles, met hun gebedsmantels en is weer wat theatraler. Er wordt ook veel meer doorheen gepraat. Er wordt ook veel meer onderling gepraat. Ik bedoel, het heeft een totaal andere ritme.
Je hebt wel eens gezegd. Opeens kwam je van een hele vrolijke sfeer in een waarin treurnis en droefenis eigenlijk overheerst. Je zei Sabbat, er mocht niks meer. Je mocht niet meer fietsen, geen geld uitgeven, niks.
Ja, nee, dat is waar. Ik weet dat ik het in eerste instantie, en dat, dan heb ik het vooral over de tijd totdat ik Regina heb ontmoet. Dus de vrouw waarmee ik nu al langer dan 30 jaar ben. En inmiddels ook getrouwd, dus wat weer een ander verhaal is. En ook omdat ik nooit eens wilde trouwen. En bij haar dacht ik, ja, nu, dit is het wel. En zij is de eerste geweest, maar tot dat moment van het jongenshuis. En daarna ben ik naar Italië gegaan. Dus toen heb ik me losgemaakt letterlijk van alles. Ik bedoel, mijn vrienden ben ik toen ook voor het grootste deel heb ik nooit meer teruggezien. Die dus van de HBS en van. Na 2 jaar in Rome te zijn geweest, terugkwam. Toen had ik een vrouw en een kind. dat we zeggen, daar was ik nog niet mee, was ik niet meer getrouwd. Ben ik ook nooit meer, maar dat is wel een daar ben ik 20 jaar mee geweest.
Astrid Wijman was
Astrid
dat?
Astrid Wijman, die helaas is overleden.
Afgelopen jaar ook.
Ja, een paar maanden geleden. Bij de Memorial geweest in Canada. En zij speelde, zij was ook mijn muze in die tijd. Ik heb haar ontmoet op de filmschool in Rome. Maar daar gaan we het nog over krijgen, hoop ik. Maar in ieder geval was het zo dat ik, als je het over het geloof hebt, ik leerde, nou ja, de strengheid van het Joodse, althans, het is natuurlijk, zeker het na de oorlog, was er weinig om blij te zijn met het Joodse zijn. Ik bedoel, we hebben wat vier. Ik herinner me alleen maar herdenkingen en. Ja, ik heb de eerste bar mitzwe heb ik pas gekend toen ik Regina ontmoette. En bar mitzwe is dus maar ik ben, wat dat betreft, ben ik nog beter onderlegd in het katholicisme dan.
Ja. Ja, en je kwam natuurlijk met dat jongensweeshuis in een Joodse gemeenschap in Amsterdam, waar een gigantisch trauma, iedereen met een gigantisch trauma bezig was.
Ja. Ja, en bedoel, het zijn allemaal van grote woorden. Ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen als luisteraar, wat die gigantische trauma is. Maar het is, er is een, alsof er een soort lage bewolking over alles hangt. Alsof er een soort, alsof je onder een deken opgroeit. Alsof er iets is wat je niet weg kunt tillen.
En dat je is moeder, wat, je ging met je moeder toen je iets ouder was. Hè, je groeide op in dat weeshuis. Daarna ging je met je moeder regelmatig eten. Jullie zaten in Amsterdam, in de Bodega Keizer. Hè, ging je dan lunchen.
Ja.
Vertelde zij dan over wat ze had meegemaakt?
Mijn moeder heeft heel weinig verteld over wat ze heeft meegemaakt. Ik bedoel, ik herinner me.
Vroeg je haar daar wel naar?
Nee, maar nee. Nee, je vraagt niet zoveel aan je ouders, gek genoeg. Dat doe je. Maar er werd ook niet over gepraat. Er werd niet over gepraat. Misschien wilde zij niet over. Ze heeft me een aantal verhalen verteld over een aantal verhalen. Ik zou bijna zeggen kleine segmentjes. Ze vertelde bijvoorbeeld dat ze dus, en dat heeft me ontzettend altijd veel gedaan. Ik bedoel, ik heb nog steeds iets van, oh, het is gewoon een scène in een film. Maar ze vertelde wat ze, haar geluk is geweest dat ze dus te werk werd gesteld toen ze in Auschwitz was. Zochten ze heel vroeg, moesten ze allemaal op appel, of hoe heet dat, komen. En dan werden ze dus, dan gingen ze naar een fabriek waar ze dus de hele dag werkten. En ze vertelde me het volgende verhaal, dat ze dus 's ochtends door de buitenwijken van Auschwitz liepen. En dat daar een oud mannetje voor de deur zat ergens, met een pijpje. En als ze langs liepen, dan zong hij heel zachtjes: es geht alles voor über, es geht alles voorbij. Jetzt ist es noch februari, aber bald wieder mei, of zoiets. Nou, dat maak ik nu zelf ervan. En ze zei, als hij de één ochtend niet had gezeten, was ik ter plekke doodgebleven.
Ja.
En dat waren de verhalen die ze me vertelden. Maar verder niet. Ik weet dat toen mijn moeder gestorven was, en ik met een aantal van haar vriendinnen, waarvan de meeste Auschwitz hadden overleefd, die had ze dus, dat waren kampvriendinnen, zeg maar, die heb ik toen allemaal in een busje gezet en naar de begrafenis gereden, die in Amersfoort was, want ze was opgenomen in het Sinai-centrum, heette dat. En ik weet nog dat ik, omdat ik nog nooit een busje had gereden, alleen maar dacht, oh god, hoe hou ik dit allemaal veilig tot
op de weg.
Einde. Ja. Maar ik weet al, bij Diemen werd het al gezellig. Want toen hoorde ik voor het eerst echt alle verhalen over van wat Selma, ze heette Sarah, Selma, wat Selma allemaal deed en wat ze had gedaan in het kamp en hoe ze af en toe echt, al haar wel en wee. Dat kwam toen pas voor het eerst, kwam dat over, hoorde ik dat. En het was, ik zou bijna zeggen, ik had één grote verhalen. En toen kwam ik aan. En ik weet nog dat daar stond een rabbijn en een aantal mannen op ons te wachten. Die zagen dat busje aankomen. En die zagen daar een bijna lachende,
een feestende groepen oude vrouwtjes.
Ja, echt gênant. Maar ik denk dat mijn moeder zelf het fantastisch had gevonden. dat haar vriendinnen mij alsnog vertelden hoe stout zij was geweest in het kamp en hoe braaf ze was geweest of hoe moedig ze was geweest of enzovoort, enzovoort. Maar ik, weet je, terwijl ik met je zit te praten, denk ik steeds, oh, wat heb ik weinig echt gedaan met mijn, nog met mijn moeder, nog met mijn vader.
Want wat deden jullie dan al die uren in dat restaurant waar jullie zaten te lunchen?
We praten over... nou, Johan Cruijff moest nog komen. Maar waar praten we over? Over films die we gezien hadden. Ik ging ook elke kerstmis... Weet je dat? Ik realiseer me, dit is een van de eerste kerstmissen sinds heel lang dat ik in Amsterdam ben. En dat is omdat we verhuizen. Maar ik zweer je, bij de kerstmis ging ik alleen maar met mijn moeder naar Tuschinski. En dan kwamen we samen huilend naar buiten.
Soms is onderbreken bijna ondoenlijk. Maar toch komt er een einde aan het eerste uur van het marathoninterview, waarin Marcia Luiter spreekt met filmmaker Frans Wijs. Reageert u op marathoninterview@vpro.nl. U kunt natuurlijk twitteren met de hashtag marathoninterview. Na het nieuws, het tweede uur van dit 3 uur durend gesprek. Dan gaan we gewoon door. Graag tot zo.